Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
En in deze aflevering hebben we het over het competitief voordeel wat je kan hebben als je een bepaalde netwerkeffecten hebt. En dat is een effect waar jij helemaal bent ingedoken de afgelopen
tijd. Ja, je hebt natuurlijk ook de skill en embedding en de brand. Maar het netwerkeffect is echt het meest interessante. En dan gaan we het ook hebben over two-sided marketplace, over platformen, personal utilities en veel meer.
Ja, de termen vliegen ons al om de oren inderdaad. Maar waar het ene effect dus een plafond heeft, een afvlakt, kan het andere oneindig doorgroeien. Ja. En dat is echt super waardevol.
Ja, en we gaan ook eens even kijken wat voor betrekking dit heeft op Facebook.
Ja, natuurlijk. Als je het over netwerk hebt, dan heb je het over Facebook. Nou, laten we maar gauw beginnen. We waren op het 8 uur journaal, hè, vorige week.
En op het 6 uur journaal.
Heb je veel reacties gehad?
Ja, heel veel. Weet je dat het 6 uur journaal door 1 miljoen mensen bekeken worden? En het 8 uur journaal door 2 miljoen mensen.
Misschien dus wel 3 miljoen mensen.
Ja.
Dus 3 miljoen luisteraars erbij.
Het is wel grappig, omdat nu weet ik gelijk hoe laat iemand het NOS journaal kijkt. We kregen eerst de badge, was om 6 uur.
Ja.
Er waren wel wat ouderen.
Dit had ik
bij die eten denk ik wat eerder. Mm-hmm. En daarna kreeg ik alle jongeren om 8 uur.
Bij mij viel het dus heel erg op dat eigenlijk bijzonder weinig mensen uit mijn vriendenkring naar het journaal kijken überhaupt. Ik kreeg alleen van ooms en tantes.
Ja, het vooral de wat ouderen, ja. Ja. Nee, van mijn leeftijd ook niet echt, nee.
Kijk jij nog het journaal?
Nee, nooit. Ik kijk niet eens tv.
Nee? Oh, ik kijk wel het journaal. Vaak.
Ik lees al de krant elke dag.
Je kan het trouwens terugzien. Dan heb je een beetje een kijkje achter de schermen.
Ja, dat is want ze hebben ons gefilmd. De plek waar we nu zitten.
En wat ik ook wel leuk vond achteraf is dat ik ook diezelfde week gedebuteerd had op Dumpert.
Ja.
Met een filmpje over huizen kopen. Wat niet lukt.
De problemen op de huizenmarkt.
Ja. Volgens mij werd ik wel herkend als jong belegger. Want iemand opperde nog dat ik meer aandelen moest kopen.
Ja, oh, in de comments.
Ja. De rest van de comments, ik ben maar gestopt met lezen.
Ja, volgens mij als je daar doorleest, dan heb je zo een huis gevonden bij iemand.
Ja, dat schijnt wel ook een aanbod te zijn geweest. Nee, dat was wel het hoogtepunt van 2021 nu al, denk ik.
Nu al.
Naast natuurlijk de aflevering die we met Jitse Groen hebben gemaakt. De vorige aflevering hebben we heel veel reacties op gekregen. Komen we aan het einde nog even op terug, hè?
Gaan we het even evalueren. We hebben ook nog een vraag gekregen over de aflevering.
Oké.
Okay. Op het einde even behandelen.
Kritische vraag?
Nee, niet echt.
Oké. Okay. Nou, dan is het goed. In deze aflevering hebben we het over netwerkeffect. En jij appte mij gisteren van, ik heb nu toch een interessant onderwerp gevonden.
Ja, nou, waar ik eigenlijk een beetje mee zit. De mensen kennen mij natuurlijk als ook als ondernemer en een beetje als belegger. Maar ben nu de laatste tijd veel met PDT bezig om het te lanceren. Nou, dat hebben we ook vorige week gedaan. Mm. Ik zit eigenlijk veel meer in de ondernemersmindset nu. Dus ik ben ook heel veel aan het lezen over ondernemen. En dan vooral vanuit digitaal ondernemen, startups.
Ja.
En ik kwam bij een Amerikaanse venture firm uit Silicon Valley, Californië. Doen early stage investeringen. Zij hebben een heel blog geschreven over netwerkeffecten. En dan vanuit het principe van een founder. Dus hoe kan je nou, ze hebben allemaal founders geanalyseerd en businessmodellen geanalyseerd om te kijken wanneer is, wat moet er nou fundamenteel in de business zitten, zodat het groot kan worden.
Ja.
Maar kan natuurlijk ook omdraaien. Je kan natuurlijk vanuit het perspectief van de founder kijken. Hoe kan je creëren? Maar je kan ook het perspectief van de belegger kijken. Van wat moet erin zitten. Dus ik ben eigenlijk deze week heel veel vanuit een ondernemende blik eigenlijk door het internet heen gegaan.
Ja.
En toen kwam ik dit tegen en toen, ik vond het echt fascinerend om die netwerkeffecten te lezen.
Want even, ik heb dat wel jou al eerder horen noemen. We hebben wel eens een aflevering gemaakt over al die concurrentievoordelen die een bedrijf kan hebben. En wat dan uiteindelijk de moat maakt.
Ja.
De slotgracht om het fort. En daar stond deze volgens mij ook bij, hè? Netwerkeffecten.
Ja, ze hebben een onderzoek gedaan. Dat is James Currier. Hij heeft het over competitive advantages en true defensibilities. En hij dat eigenlijk die true defensibilities zijn eigenlijk de modes. En die andere competitive advantages zijn eigenlijk meer dingen in het bedrijf die je zorgt dat je iets voorop blijft.
Maar ja.
Je wil eigenlijk het hebben over modes die waardoor je het echt je business verdedigt. Hoe erg in de core van je business zit dat het al zichzelf verdedigt?
Ja.
Buffett noemt dan natuurlijk de moats eigenlijk. Dat is natuurlijk ook een verdedigingsslotgracht.
Mm-hmm.
En zij hebben een onderzoek gedaan over dat er nu eigenlijk een verschuiving is in moats als het gaat om de digitale wereld. Ze hebben een onderzoek gedaan waar ze vier soort van moats definiëren. En daarvan zijn eigenlijk een paar bekende natuurlijk. De economies of scale. Nou, neem bijvoorbeeld Amazon valt eronder. Ze hebben brand. Nou, bijvoorbeeld Google en Booking.
Mm-hmm.
Embedding, dus dat is een beetje dat stickiness idee. En dat is natuurlijk Workday, Oracle, SAP. En dan heb je netwerkeffecten, network effects. En dat is dan LinkedIn en Cracklist en Alibaba bijvoorbeeld.
Want een network effect is?
Nou, dat als een duizendste gebruiker zich aanmeldt, dat het product beter wordt voor de eerste 999. Oh. Eigenlijk in de basis is het zo dat elke nieuwe gebruiker zorgt voor een versterking van het product. Creëert meer waarde voor de eerste die er al waren.
Hoe werkt dat dan ook weer?
Hoe doe je?
Hoe kan de duizendste gebruiker meer helpen het product versterken en beter maken voor die eerste 999?
Nou, neem bijvoorbeeld een WhatsApp. Als daar eerst 10 vrienden op zitten, dan en er komt een 11e vriend bij, wordt het product voor de eerste 10 beter.
Omdat ze met meer mensen connectie kunnen hebben.
Ja, je kan met meer vrienden praten.
Ja.
Dus het product wordt beter voor jou als er meer mensen op komen.
Ah ja, dus daarom staat LinkedIn erbij.
Ja, dat zijn echte netwerkeffecten. En hij zegt, dat moet in de core van je business zitten. Want het is heel moeilijk om dat nog later in te creëren.
Mm-hmm.
En hij zegt eigenlijk, dus van die vier is netwerk bij far de sterkste. Ja, op lange termijn heeft het het sterkste effect. En daar zijn ook bepaalde wiskundige formules voor. En daar komen we dan zo even op.
Mm-hmm.
Maar hij heeft dus een onderzoek gedaan. En naar hoe erg netwerkeffecten verantwoordelijk zijn voor alle waardecreatie in tech. En daar is hij tot de conclusie gekomen dat 70% van alle waarde die gecreëerd is in technologie in de afgelopen 23 jaar komt van netwerkeffecten.
En wat is dan precies de waardecreatie die je meet?
Ze hebben een onderzoek gedaan naar alle bedrijven tussen 1994 en 2007 die in die periode minimaal 1 miljard waard zijn. Dan hebben ze voor elk bedrijf het businessmodel geanalyseerd en of daar een netwerkeffect in zit.
Ja.
Zo heeft hij eigenlijk elk bedrijf geanalyseerd en een bepaald label opgeplakt. Of het nou economy of scale is of embedding of een netwerkeffect. En dan heeft hij ze gefilterd op de netwerkeffect en hoeveel waarde hebben die gecreëerd. En hij komt uit op 70% van de waarde die gecreëerd is. Heeft een bedrijf een netwerkeffect in de core?
En hoe meet je dan de waarde die is gecreëerd?
Nou, dat is natuurlijk, ik denk dat marktkapitalisatie. Dus hoe groot is het bedrijf geworden?
Ja, oké.
En dus uiteindelijk is 70% van, als je alle bedrijven kwam erop stellen in tech, is 70% is door netwerkeffecten
gegroeid.
Ja, hij legt uit hoe dat ook komt. En er moeten we wel bij zeggen dat bijvoorbeeld Microsoft is natuurlijk ook een netwerkeffect.
Hoezo ook weer? Want het is best wel een abstracte materie voor mij.
En Microsoft heeft in de vorm van een netwerkeffect is dat als je Microsoft gebruikt, dan gebruik je daarna ook Word en Excel. En dat deel je dan weer met anderen.
Okay.
Dus die gaan dan ook dat gebruiken, want anders kan je niet onderling delen. Dus het gaat zo door.
Ja, dus daar komen high switching costs bij kijken.
Nou, maar het is in wezen een netwerkeffect. Ja. Want als je het eenmaal gebruikt, dan gaat iedereen Excel gebruiken. Want anders kan je onderling niet met elkaar delen.
Ja.
Dat was dan toen de tijd zo.
Ja.
Maar die valt dus niet in deze selectie, want die is opgericht voor 1994. En Amazon valt er ook niet onder, want die valt onder de economy of scale. Dus de twee onwijs grote bedrijven die heel veel waarde hebben gecreëerd, vallen niet in die 70%.
Dus dat zegt nog meer over hoe hoog dat percentage is. Dat echt.
Ja, dus En hij legt eigenlijk ook uit, ook aan de hand van wiskunde en waarom het effect zo groot kan worden. Omdat namelijk elk ander effect uiteindelijk plafond. En laat hij ook nog een mooi voorbeeld zien dat een verschil tussen de meest waardevolle bedrijven in 2004. Heeft hij de top 12. Er zit één netwerkeffect in, dat is Microsoft. En de rest is bijvoorbeeld Exxon, Pfizer, Walmart en zo. Bank of America. En dan pakt hij 2021 de meest waardevolle bedrijven. Daar zitten, even kijken hoor, zitten 8 netwerkeffecten in van de 12. Dus hij geeft eigenlijk aan dat al het succes in bedrijven, daar moet een in de kern netwerkeffect zitten.
Ja.
Anders ga je gewoon nooit heel groot kunnen worden.
En dat komt dus bij uitstek kijken bij een digitale wereld.
Ja, en hij zegt ook, de digitale wereld leent zich. Een netwerkeffect is native aan de digitale wereld. Zo noemt hij dat. Dus een soort van.
Het is geboren terwijl de digitale wereld zich ontwikkeld heeft.
Omdat het natuurlijk computers zijn. En,
ja.
En eigenlijk dat maakt het dus heel makkelijk om een netwerkeffect te maken.
Want zou er geen enkel netwerkeffect zijn van voor de digitale revolutie?
Nou, die heb je wel. En bijvoorbeeld de fax. Eén iemand met één fax is nutteloos.
Ja.
Iemand met een tweede fax. Dan in één keer kan je naar elkaar faxen. Maar als er een derde bij komt, dan vermenigvuldig je voor elke gebruiker de opties van 1 naar 2.
Ja.
En zo gaat het eigenlijk maar door. En dat is misschien wel een mooi voorbeeld. Als er bijvoorbeeld 5 mensen zijn waar je mee kan, waar faxen kan, heb je 10 lijnen.
Ja.
Onderlinge lijnen. Maar als je 10 mensen met een fax hebt, dan heb je 45 lijnen. Dus dat wordt steeds krachtiger.
Hebben we hier weer met iets exponentieels te maken?
Ja.
En is dat ook de reden, want je noemde net even tussen neus en lippen door, dat de andere concurrentievoordelen een plafond hebben, maar netwerkeffecten niet. Dat kan eigenlijk onbeperkt doorstijgen en alleen maar beter en beter en beter worden.
Ja, we gaan het zo nog even verder over hebben bij Jussie, maar dat is een asymptotisch marktplaatsmodel. En dat houdt eigenlijk in dat het op een gegeven moment de waarde plafond. Dus als je bijvoorbeeld nu kijkt naar, als er 1000 restaurants zijn in Amsterdam, en dan gaat daar 2000 restaurants, dan op een gegeven moment de waarde voor mij als gebruiker neemt niet echt toe. Of er nou 10 pizzerieën zijn of 20, de waarde wordt niet echt meer. Dus op een gegeven moment, je gaat heel snel omhoog. Er wordt heel veel waarde gekeerd. Want als je van 1 naar 2 restaurants gaat, is het heel veel toevoegingen. Maar op een gegeven moment, plafond op een gegeven moment, de waarde die meer erbij, zorgt niet voor mij voor meer waarde.
Oké.
Want ik bijvoorbeeld met Uber ook, als er 100 taxis zijn of 1000 taxis, ik kan toch maar 1 taxi nemen.
Ja, maar het wordt wel misschien goedkoper als er.
Ja, maar dat heeft ook weer een plafond. Op een gegeven moment kan niet naar nul. Dus het is ook goedkoper, heeft op een gegeven moment weer een plafond.
Ja.
Dus het is al die businessmodellen die
vlakken
heel erg af. Dus het gaat op het begin heel hard. Want of ik nou. Dus als ik bijvoorbeeld naar 2 taxis ga, dan kan ik hem binnen 10 minuten nemen. Ga ik naar 8 taxis, kan ik hem binnen 7 minuten nemen. Maar op een gegeven moment zit ik op 100 taxis en dan krijg ik binnen 2 minuten. Maar als ik naar 1000 taxis ga, blijft het ook 2 minuten.
Ja.
Dus het voordeel vlakt af.
Ja.
En dat is eigenlijk heel logisch als je erover nadenkt. En hij heeft 3 verschillende wiskundige modellen.
Mm-hmm.
We hebben Sarnoff's Law, Metcalfe's Law en Reed's Law. Dat zijn eigenlijk wiskundige formules. Maar dat houdt eigenlijk in dat je hebt eerst een centraal punt en daar zend je vanaf. En daarna, dus dat zijn eigenlijk allemaal bolletjes, maar het gaat allemaal vanuit het middenpunt naar iemand toe. Dan heb je eigenlijk de Metcalfe's Law. En dat is eigenlijk dat al die puntjes met elkaar connecten.
Oké, dus het wordt vanuit binnen verzonden, maar die zijn ook weer allemaal onderling met elkaar verbonden.
Een spinnenweb is dat eigenlijk. Dus dan krijg je heel veel lijntjes onderling.
Ja.
En dat is bijvoorbeeld hoe dat werkt met bijvoorbeeld met faxen.
Ja.
Dat je kan in één keer naar iedereen sturen.
Mm-hmm.
En eigenlijk met WhatsApp kan je dat ook een beetje zien. Je kan op een gegeven moment naar iedereen, hoe meer mensen in dat netwerk, hoe meer mensen je een WhatsApp berichtje kan sturen. Maar daarna heb je Reed's Law. En dat is eigenlijk een soort van laag daarop.
Ja.
En daar kan je dus ook in die laag ook weer clusteren. En dat is heel interessant. En dat houdt eigenlijk in dat je bijvoorbeeld, WhatsApp, dat je op een gegeven moment ook onderling groepen kan maken. Maar ook bijvoorbeeld Facebook groepen. En het interessante daarvan is dat als je ziet Facebook als een plek waar iedereen vroeger een tijdlijn had, waar je dus informatie op kan zetten over jezelf. Hoe meer vrienden erop zitten, hoe meer informatie jij weer krijgt, maar hoe meer mensen je informatie weer zien. Maar op een gegeven moment kan je dus ook Facebook groepen maken, waardoor je dus allemaal groepen kan maken op een bepaalde onderwerp. En hoe meer mensen dus netwerk ingaan, hoe meer mensen weer meerdere groepen kunnen maken, meer kennis in die groepen kunnen zetten. Dus je krijgt een soort van clustering in. En dat is nog meer exponentieel dan de vorige.
Oké, precies. Oké, dus die wetten, Sarnoff's Law, Metcalfe's Law en Reed's Law, dat illustreert eigenlijk hoe dat precies werkt. En het ene model is nog beter dan het ander en nog meer waardecreatie dan bij
de ander. Ja, want bij de tweede, Metcalfe's Law zegt eigenlijk dat je voor elke gebruiker die erbij komt, creëer je extra waarde voor iedereen die ervoor was. Maar bij de Reed's Law komt eigenlijk bij dat de waarde die je creëert in clustering gaat sneller dan de waarde die je creëert met het toevoegen van nieuwe gebruikers. Waardoor je op twee manieren groeit en waarde creëert.
Ja.
Voor de gebruikers die er al waren. Dit is natuurlijk machtig interessant. Ik raad ook iedereen aan om zijn onderzoeken te lezen. Het is super interessant. Hij heeft het heel erg over de single player mode. Je hebt soms netwerkeffecten waar die alleen maar kip en ei zijn. Dus bijvoorbeeld een marktplaats. Als je geen mensen hebt die dingen verkopen, komen mensen ook niet kopen. Dus je hebt altijd een beetje het probleem van, je moet het in evenwicht houden.
Mm-hmm.
Als je heel veel mensen hebt die heel veel dingen aanbieden en er zijn geen kopers, gaan uiteindelijk de mensen die aanbieden ook weer weg.
Ja.
Dat balans moet er zijn. Maar een goed netwerkeffect dat succesvol wordt, heeft dus eigenlijk ook een single player mode. Dat iemand het platform opkomt waardoor je het product kan gebruiken standalone, dus zonder anderen. Bijvoorbeeld WhatsApp kan je niet gebruiken zonder.
Mm-hmm.
En dan heb je ook op een gegeven moment kan je ook naar een multiplayer mode, dat je hetzelfde product kan gebruiken met anderen. En daarna wil je eigenlijk dat netwerkeffect erin hebben, waardoor het dus elke keer versterkt. En dat zijn, hij heeft daar heel veel businessmodellen geanalyseerd. En dat is vanuit die blik naar een digitaal bedrijf kijken of dat erin zit. Het zijn eigenlijk heel erg de echte modes die in een bedrijf zitten. Dat is de reden waarom bedrijven extreem hard kunnen groeien. Ja. Waarom het eigenlijk, denk ik, als je kijkt naar alle technologiebedrijven, de grote technologiebedrijven, waarom die vroeger altijd heel duur leken, maar nu achteraf gezien altijd goedkoop leken. Omdat namelijk deze exponentiële groei die erin zit, is eigenlijk het netwerkmodel. Daar kan je eigenlijk bijna, daar kan je gewoon in je hoofd niet bevatten hoe snel dat kan groeien. Waardoor eigenlijk altijd duur lijkt.
Ja. Ik had eigenlijk gehoopt dat je zegt, je hoofd niet omheen rappen. Dat deed je eerst altijd.
Ja,
maar nu heb je bevatten.
Zo. Ja, dat had ik ook kunnen zeggen.
Maar betrek dit eens op PDT. Is daar een netwerkeffect?
Nou, die zit er in het hele geheel wel een beetje in. Maar nog niet geïntegreerd in het product zelf.
Want hoe zou dat ook werken?
Nou, in wezen is PDT nu een soort van single player mode.
Mm-hmm.
Het is een product dat je aanmeldt en dan kan je dat zelf gebruiken. Maar door de combinatie met de community wordt het een soort van multiplayer.
Ja, in de zin van dat je van elkaar kan leren.
Ja, in dat je je portfolio onderling kan delen.
Ja.
En dat je van elkaar kan leren. Maar het idee is natuurlijk dat moet veel meer geïntegreerd worden. Want de waarde gaat hem straks inzitten als we dat technisch veel beter faciliteren. Is dat elke nieuwe belegger die erbij komt, die een heel specifieke kennis heeft, brengt weer heel veel waarde waar andere mensen weer van kunnen leren, waardoor eigenlijk voor de alle beleggers die er al zijn, de product krachtiger wordt. Dat wil je natuurlijk hebben. Er zijn heel weinig bedrijven waarvan als het groeit, dat de waarde voor de eerste gebruikers toenemen. Er zijn gewoon heel weinig bedrijven die dat hebben. En als dat in de core zit, dan heb je echt iets bijzonders te pakken. Want ja, denk maar eens na over de producten die jij gebruikt. Dan wordt het beter naarmate meer mensen het product gebruiken. Nou, neem bijvoorbeeld Tesla. Ik heb een Tesla gehad en die werd gewoon elke keer beter. Elk half jaar kreeg ik een update, werd die beter.
Yeah.
En hoe komt dat? Omdat steeds meer mensen Tesla gaan rijden, hebben ze meer data om te analyseren. Kunnen ze een software beter maken, waardoor mijn Tesla beter werd. En dat is natuurlijk dat is natuurlijk iets magisch in een businessmodel. Als dat in een bedrijf zit, dan heb je eigenlijk, dan is het een soort van oneindigheid creëren bijna. Want het is niet meer in te halen dan. Dat neem je bijvoorbeeld ook met Google Maps. Een heel mooi voorbeeld. Je gebruikt Google Maps omdat je dan actuele data krijgt of waar de files zijn.
En Flitsmeister.
Ja, Flitsmeister ook. Er kan maar één Flitsmeister zijn. Want als er dus een ander komt, er is altijd eentje beter. En iedereen gaat naar degene die beter is, want dat geeft je betere informatie. En als je betere informatie geeft, blijf je daar. Of je daar blijft, krijg je Flitsmeister meer informatie. Dat is natuurlijk een soort van netwerkeffect, waardoor je met netwerkeffecten creëer je ook gelijk monopolies. En daarom is het businessmodel zo krachtig.
En ik heb nu eigenlijk al een paar voorbeelden gehoord van hoe dat netwerkeffect zou kunnen zijn. Dus het kan beter worden door data die verzameld wordt, waardoor het product dat iedereen heeft beter wordt, zoals bij de Tesla. Maar het kan ook dus zijn, zoals bij Microsoft, dat ik heb bijvoorbeeld Excel En als een ander geen Excel heeft van Microsoft, dan kan die dat niet gebruiken. Dus hoe meer mensen Microsoft hebben, hoe gunstiger dat voor iedereen wordt onderling.
Ja, nee, dat klopt.
Zijn er nog meer soorten?
Ja, nee, absoluut. Zij hebben 15 verschillende type netwerkeffecten gedefinieerd.
Oké. Okay.
Kunnen we zo even doorlopen. En het is ook van volgorde van sterkte. Nou, de eerste is eigenlijk physical, dus eigenlijk fysiek. Dus bijvoorbeeld de telefoons en de fax. Dat is.
Ja, precies. Ik dacht ook al aan de telefoon inderdaad. Hoe meer mensen zijn aangesloten op het telefoonnetwerk, hoe leuker het wordt om een telefoon te hebben zelf
ja.
ook.
Ja, en daarna heb je de volgende level is een protocol. Nou, dat is bijvoorbeeld ethernet.
Wat is dat ook alweer?
Nou, een protocol is eigenlijk een soort van een laag waar bepaald wordt hoe er gecommuniceerd wordt. Dat is eigenlijk het ethernet. Dat is een protocol. En dat is eigenlijk de basis van hoe je iets aansluit op het internet.
Oké.
Dan heb je een personal utility, dat is nummer 3. En dat is bijvoorbeeld WhatsApp en iMessage. Dat is, als eenmaal iedereen WhatsApp gebruikt, nou dat gebruikt in Nederland. Dat is de kans dat we met z'n allen overgaan naar een nieuw platform, is eigenlijk bijna nihil.
Ja, zoals Telegram, daar hoorde je een tijdje veel over, dat ze wat veiliger zijn en zo. Dan heeft het dat nog als voordeel, maar uiteindelijk zit nog bijna iedereen gewoon op WhatsApp volgens mij.
Ja, dat is een extreem sterk netwerkmodel. En de volgende is personal, dat is bijvoorbeeld Facebook en LinkedIn. Omdat daar, je gebruikt namelijk je persoonlijke naam, je hebt persoonlijke connecties.
De verschillen tussen personal utility zijn niet heel groot, toch?
Nee.
Want het verschil tussen WhatsApp en Facebook, het heeft allebei te maken met dat je met elkaar in contact bent, toch?
Ja, maar een utility is een. Je kan eigenlijk niet zonder WhatsApp.
Tragisch, maar waar.
Het is eigenlijk we kunnen niet. Nou, ja, het is gewoon waar alle communicatie gebeurt. Je bent gewoon letterlijk afgesloten van al je vrienden en familie als je geen WhatsApp hebt.
Ja.
En met Facebook, LinkedIn zou je prima zonder kunnen.
Okay.
Wordt ook lastig, maar kan wel. En de volgende is market networks. Dus eigenlijk daar zit heel erg gebaseerd op transacties. Dus als je mensen zijn daar heel transactioneel. Neem bijvoorbeeld AngelList, waar we het over hadden met Jeroen.
Yeah.
Dat is een platform waar investeerders en bedrijven bij elkaar komen met het idee dat er een transactie gedaan moet worden. Nummer 6 is een marketplace. Nu krijgen we eigenlijk de 3 vormen van een soort van marketplace. De two-sided marketplace. En dan hebben we de eerste is de marketplace zelf. En dat is de eBay en Craigslist. Nou, Craigslist is een beetje een soort van marktplaats idee. Mensen bieden zich aan en mensen nemen dat af. Dat is de krachtigste van de 3 marktplaatsen eigenlijk. De two-sided marketplaces.
Ja.
Dan hebben we bijvoorbeeld een platform. En dat noem je denken aan Windows, iOS en Android.
Besturingssystemen.
Bijvoorbeeld. Dat is een platform.
Ja.
En dan hebben we de asymptotische marktplaatsen. En dat zijn de Ubers en de Just Eat en Lyft.
En die zijn asymptotisch omdat ze dus afvlakken naarmate er...
Ja, en dat is wel interessant. Want ik dacht al dat alle marktplaatsen gewoon het soort van hetzelfde waren. En zij hebben eigenlijk een gelaagdheid gecreëerd. 3 lagen in de type marktplaatsen.
Ja.
En dan komen we straks bij Just Eat even op. En dat is eigenlijk een hele interessante. Zij hebben ook een hele analyse geschreven over dat iedereen denkt dat Uber een gewoon een marketplace is. En daardoor een extreem sterk netwerkeffect heeft. Maar ze hebben een asymptotische marktplaats. En die is veel minder krachtig. Zij zeggen ook dat de Uber zwaar wordt overschat wat het daadwerkelijk is.
Nee, maar uiteindelijk is het toch gewoon een niche die ze hebben uitgezocht. Namelijk alleen maar auto's. Is dat ook het verschil tussen een asymptotische marktplaats en een andere marktplaats? Dat een asymptotische marktplaats zich echt richt op maar één specifiek punt?
Nou ja, de basis is eigenlijk dat als Uber heel populair is in New York en er komen heel veel chauffeurs bij, dan creëert dat niet extra waarde voor de users in Californië.
Nee.
En als iemand zich op eBay aanmeldt, dan creëert het zowel waarde voor alle Amerikanen. Want je kan dingen gewoon verzenden naar Californië of naar New York. Ja. Dus het zijn eigenlijk, dan komen we eigenlijk ook bij het stukje van Just Eat. Elke keer dat Just Eat naar een ander land gaat en bijvoorbeeld zich uitbreidt nu in Londen, creëert voor mij als gebruiker in Amsterdam geen waarde.
Mm-hmm.
Dus het netwerkeffect is lokaal en gelimiteerd.
Ja.
Dus als je denkt, hey, Just Eat en Uber hebben een netwerkeffect, Ja, dat klopt. Maar het is wel de meest zwakke vorm van een marketplace. En die is asymptotisch, waardoor het uiteindelijk plafond. En het heeft geen exponentiële groei. En hoe wij allemaal marketplace zien, is een exponentiële groei. Ja. Dat zien we natuurlijk met Marktplaats on zich in Nederland. De marktplaats.nl. Er is maar één marktplaats.nl.
Ja.
Omdat de marktplaats is een marketplace. En dat is, heeft exponentiële groei. Is dat als er... Er kan er maar één zijn eigenlijk.
Ik snap het.
En wij denken allemaal, of wij dachten, dat Uber en Just Eat ook een marketplace was. Maar dat is het niet.
Ja, ja.
En er komt straks bij ook een mooie afbeelding om dit te visualiseren straks.
Straks in de podcast, dames en heren, kunt u kijken naar een afbeelding.
Voor mij is dit een heel interessante inzicht over dat de ene marktplaats niet de ander is.
Ja.
En dat er een heel ander effect in zit.
Een nieuw inzicht voor jou ook.
Ja, voor mij zeker, ja. Hm. En dan hebben we negen de expertise. En dat is bijvoorbeeld de Adobe, WordPress en Salesforce. Die hebben een product waar een hele specifieke expertise in zit. Dan hebben we data. En nummer 10, dat is bijvoorbeeld wat ik heb.
En Adobe, ik gebruik Adobe. In welke zin wordt dat beter naarmate er heel veel mensen zijn aangesloten?
Het is ook het. Je kan eigenlijk alleen maar samenwerken als je met z'n allen Adobe gebruikt.
Ja. Yeah.
En daarnaast is het, je hebt een bepaalde kennis van Adobe. En daar heb jij zoveel tijd in gestoken om dat te doen, om dat te leren. Waardoor jij overstapt naar een nieuwe heel klein wordt. Waardoor als jij ergens anders heen gaat, het altijd mee zou willen nemen. Omdat namelijk jij als mens heel veel waarde verliest.
Ja. Yeah. High switching cost.
Ja. Yeah.
Ja. Yeah. Is dat ook een netwerkeffect eigenlijk?
Zij halen eigenlijk die er een beetje uit. Als heel specifieke categorie. Die zou je wel inderdaad wel iets... Die zit meer in de embedding, denk ik, in de losse categorie die ze hebben. Uiteindelijk overlapt het natuurlijk allemaal een beetje.
Ja.
Je merkt ook dat het steeds meer afzwakt. Je hebt en bijvoorbeeld data heb je. Nou, dat is ook Waze, dat is een beetje de... Die heeft Google overgenomen, dus de Google Maps eigenlijk nu. En dat is als je meer... En Flitsmeister, dat is natuurlijk data.
Mm-hmm.
Dan heb je tech performance. Nou, bijvoorbeeld BitTorrent en Skype. En dan language... Als netwerkeffect, bijvoorbeeld van even googelen of ik pak een Uber. Dat echt een bedrijfsnaam wordt eigenlijk een werkwoord.
Oké, okay, ja. Yeah.
Nou, dan heb je beliefs. Dan moet je denken aan religie, goud. Hoe meer mensen erin geloven, hoe waardevoller het wordt.
Ah, ja.
Dus dat netwerkeffect.
Goud, wel leuk dat hij erbij staat, toch?
Ja, hoe meer mensen erin geloven dat...
Zouden Bitcoin er ook bij kennen?
Ja, cryptocurrency is natuurlijk ook een van. Ja, hoe meer mensen in Bitcoin geloven, hoe waardevoller het wordt.
Yeah.
Het is natuurlijk een netwerkeffect.
Yeah.
Net als geloof natuurlijk. Dan heb je de bandwagon, noemen ze dat. En dat is eigenlijk dat je in dat ecosysteem zit. Bijvoorbeeld van Apple is een heel mooi voorbeeld. Is dat als je eenmaal in Apple zit, dan ga je ook andere dingen van Apple gebruiken.
Ja, het is een trein waar je op springt.
Ja,
ja.
Krijg je elke keer. Dus ja. Op een gegeven moment wil je ook de oortjes van Apple en zo door. Ook een netwerkeffect. En dan heb je de tribal. En dat is meer de... Ja, bijvoorbeeld de Harley Davidson en ook de Apple. Is dat je een soort van de bijbel, bijna een soort van cult.
Ja, en die mooie tatoeages. Net ook tribals, toch?
Ja, daar komt het denk ik ook vandaan.
Ja.
Dus dat zijn ze alle 15. Nou, je hoort al dat het de kracht afneemt. En ze hebben er eigenlijk 15 gedefinieerd. En het is natuurlijk niet zo dat als bedrijf zijn dat je er maar één hebt. Ze hebben er 15 gedefinieerd, zodat je... ook een bedrijf kan analyseren om te kijken welke van die 15 zitten daar allemaal in.
Ja.
Ja, dit is door deze lijst kan je op een heel andere manier naar bedrijven kijken. En als we nou bijvoorbeeld Facebook nemen. Nou, Facebook is een beetje de holy grail als het gaat om netwerkeffecten.
Mm-hmm.
Mark Zuckerberg heeft ook heel vaak gezegd in het verleden in interviews van iedereen onderschat zo erg de kracht van het netwerkeffect in Facebook. Dat heeft hij zo vaak herhaald in interviews.
En nu snap jij het.
Ja, dat is het dus het ding. Iedereen denkt constant, nu is Facebook wel geplafond. Maar elke keer wordt het weer zoveel groter. En hij zegt elke keer, jullie onderschatten het netwerkeffect. Zegt hij elke keer weer. Ook als je, je moet wat op mijn afbeelding, maar straks op de show natrekken. Je ziet ook de effecten van dat netwerk, hoe stijl die omhoog gaat. Dus op een gegeven moment gewoon bijna een rechte lijn omhoog.
Nemen we Facebook even als voorbeeld?
Ja, we kunnen Facebook even als voorbeeld nemen.
Yeah.
En die heeft alle vier de soort van de moat, de scale, de brand, de embedding en de netwerkeffect.
Ja. Yeah.
En in het netwerkeffect hebben ze er 6.
van de netwerkeffecten die we net hebben uitgestippeld.
En het is eigenlijk door de jaren heen is natuurlijk steeds verder uitgebreid. En Mark Zuckerberg is eigenlijk, die is echt de master als het gaat om netwerkeffecten. Alle grote dingen die hij bedenkt, zit in de core een netwerkeffect. Anders implementeert hij het niet in Facebook.
Oké, welke? Ja.
En hij heeft soms wel eens nieuwe functionaliteiten geshipped, waar in de kern een netwerkeffect in zat. Maar omdat het niet op gang kwam, dan was hij misschien te vroeg, of hij heeft het niet genoeg gepusht, heeft hij het ook weer gekild.
Okay.
Als je iets shipt met een netwerkeffect, dan moet het wel een soort van gaan rollen. Want je moet op een gegeven moment over zo'n dood punt heen gaan. En als je daar niet snel genoeg overheen komt, dan wordt het niet gebruikt. En dan moet je het ook gelijk weer eruit halen.
Heb je daar een voorbeeld van? Wat hij heeft?
Nou, bijvoorbeeld het marktplaats. In Facebook heb je een marktplaats.
Yeah.
Dan kan je producten aanbieden, kunnen mensen over. Dat heeft hij heel vroeg al gelanceerd. Maar dat kwam gewoon niet van de grond.
Mm-hmm.
Heeft hij jaren later nog een keer geïmplementeerd. En gelijk heel hard gepusht. En nu is het een extreem succes.
Ja, mijn moeder gaat er aan onderdoor.
Hoe bedoel je?
Nou, die is voortdurend op die Facebook-marktplaats shit te kopen die ze niet nodig heeft.
Ja, nee, je ziet het. Dit is de reden waarom ik dus niet zou durven beleggen in bijvoorbeeld in eBay. Want Facebook-marktplaats is zo hard eBay weg aan het stoten. Maar laten we eens beginnen met nummer 1. Ze zijn begonnen met de Personal Direct. Dat is netwerkeffect 4.
Ja.
En dat is het dat iedereen op het platform zijn eigen naam had. En dat is heel belangrijk. Ze zijn de eerste samen met LinkedIn die op het internet je persoonlijke naam gebruikten. Daarvoor waren het allemaal nicknames.
Ja.
Of MySpace en wat MSN had je allemaal een soort van niet je echte naam. Eigenlijk.
En wat maakt het uit?
Nou, daardoor was het eigenlijk een netwerkeffect direct naar elkaar. Want je had een boek eigenlijk, en daar komt ook Facebook ook van. Het was eigenlijk een smoelenboek waar mensen met hun eigen naam in stonden en andere mensen konden opvinden. Andere mensen op konden vinden.
Ja, je weet met wie je te maken hebt.
Ja, en hoe meer mensen het opkomen, hoe krachtiger het wordt. Want hoe meer mensen jij weer kan vinden. Dat was eigenlijk de basis.
Ja, oké, natuurlijk omdat je ze dan ook dan kan vinden. Ja. Dat is de basis, ja.
Dan was nummer 2 was eigenlijk de netwerkeffect nummer 14. Dat was de bandwagon. Omdat eenmaal Facebook ging naar universiteiten toe. En die ging dus op Harvard. Nou, als je eenmaal op Harvard zit, dan wil iedereen op Harvard ging erop. Dan gingen ze naar de volgende universiteit. En ze gingen ze eigenlijk kleine groepen constant toevoegen.
Ja.
Op een gegeven moment moest je er wel op springen. Want ja, als je op de universiteit zat en iedereen zat er bijna op, dan je moest mee. En als nummer 3 kwam de two-sided platform. Mm. Dus het netwerkeffect 7. En dat kwam toen Facebook developers platform introduceren. En ik kan me nog herinneren, ik heb natuurlijk een softwarebedrijf gehad, helemaal in de early days, 2012, 13. Toen zijn wij heel veel Facebook applicaties gaan ontwikkelen. Want elk merk wilde een integratie met Facebook. Op die manier kon je natuurlijk je product heel erg promoten.
Dus
er gingen heel veel developers gingen producten ontwikkelen.
Ja.
Op Facebook. En ik kan wel toen de tijd, weet je nog dat heel veel spellen op Facebook waren? Heel veel games.
Ja.
Heel veel developers gingen dus games maken voor op Facebook. Want daar zaten de mensen. Dus er gaan heel veel developers gaan apps ontwikkelen op Facebook. Dat is nu langzaam een beetje naar de achtergrond gegaan. Maar dat was ook een netwerkeffect die erin zat. Dat is ook de reden hoe Apple groot geworden is. De eerste iPhone had geen App Store. Nou, moet je je voorstellen dat je een iPhone hebt zonder App Store. Dan heb je daar bijna niks aan. Kun je bellen, heb je een rekenmachine, een foto maken. Maar je kracht van Apple is de App Store. Dat is het succes. Is omdat heel veel developers zijn apps, goede apps gaan maken. Waardoor je hebt, hoeft Apple niet zelf te doen. Alleen maar te faciliteren.
Ja.
Ja, en omdat er heel veel mensen op zitten, komen er veel meer developers op. Nou, meer developers betekent weer meer mensen.
Ja.
Nou, zo gaat het door.
Ik snap hem. Oké.
En daarna kwam de two-sided marketplace. Dat is nummer 6. Dus een geavanceerd advertentieplatform voor bedrijven. En dan later kwam de marketplace, Facebook Marketplace, of van de marktplaats op Facebook. Daarna heb je de data, dat Facebook, dus het netwerkeffect nummer 10. Ze begonnen real-time data op de platform te krijgen, waardoor je Facebook ook echt kon gebruiken om op de hoogte te blijven wat er gebeurde in de wereld.
Yeah.
Ze konden dus eigenlijk bijna real-time laten zien aan jou wat er gebeurde op andere plekken in de wereld.
Ja. Yeah.
En
dat is een netwerkeffect, omdat soms, ik probeer het allemaal zelf erbij te bedenken, maar die netwerkeffecten werken allemaal weer helemaal op een eigen manier, merk ik.
Het idee is dat elke keer, omdat het real-time is, gaan mensen er veel vaker op zitten, gaan mensen er veel vaker op plaatsen, zien ze alle nieuwste dingen als eerste daar. En zo.
Dus we gaan ook natuurlijk de bedrijven zelf, zoals de kranten, eerder weer hun dingen op Facebook plaatsen.
Ja, zo houdt het constant in stand.
Okay.
Dat is natuurlijk,
Ja, sorry, ik ben een beetje traag vandaag misschien.
En dan hebben we de nummer 6, de personal utilities. En toen toen hebben ze WhatsApp gekocht. Ja. En ik kan nog wel, als je het artikel ook terugleest, dat Mark Zuckerberg zegt, het maakt mij niet uit hoe duur WhatsApp is. Wij gaan het kopen. Want elke prijs die ik nu betaal, is later goedkoop. Nou, dat is natuurlijk een soort van de magische uitspraak. Want ook al zouden ze er nu 100 miljard voor betalen, is het nog steeds een koopje. Elke prijs is eigenlijk een koopje. WhatsApp is zo krachtig voor Facebook. Okay. En ze hebben natuurlijk Facebook Messenger. Eigenlijk basically komt het meer dat alle communicatie die je doet in de pain, doe je via een Facebook platform.
Mm.
Er is bijna geen andere mogelijkheid om in de pain met iemand te communiceren zonder Facebook.
Ja, behalve met LinkedIn nog. LinkedIn is
LinkedIn is nog een
dappere, strijdende soldaat.
Dat is van Microsoft.
Oké, okay. Nou kijk aan.
Nou ja, dit zijn dus de negen modes die in Facebook zitten. En waarvan er 6 echt een netwerkeffect hebben. Dit geeft eigenlijk de kracht van Facebook aan.
Ja.
Wel zeggen natuurlijk, er zijn ook risico's bij Facebook. Privacy, de public health natuurlijk. De gezondheid bij tieners nu zie je steeds meer. De overheidsregulatie. En er kan natuurlijk ook een negatief netwerkeffect
in
komen.
Is dit je disclaimer van Facebook?
Nou ja, er is natuurlijk, elk bedrijf heeft natuurlijk ook een risicokant. En je hebt natuurlijk ook een negatief netwerkeffect. Hè? Als mensen Facebook niet meer cool vinden met z'n allen, omdat bijvoorbeeld opa en oma er nu op zitten, dan kan het ook heel snel de andere kant op gaan, het netwerkeffect.
Ja.
Op een negatieve manier.
Dus je zou bijna zeggen dan dat het ook wel een beetje fragiel is? In die zin? Nou ja, we kunnen zo bepalen met elkaar wat er uit de mode raakt natuurlijk.
Ja, nee, dat is altijd de... Een netwerkeffect is goedkoop en superkrachtig, maar daardoor wel kan het wel de andere kant op gaan natuurlijk.
Ja.
Dus je moet heel goed begrijpen, en dat doet Mark Zuckerberg goed, wat de negatieve kanten kunnen zijn. En daar moet je dus heel op gaan focussen.
Oké. Okay. Ja, ja.
Maar er zit ook heel veel fantasie in. Je hebt natuurlijk en kansen. Je hebt payments wat ze nog kunnen doen. Je hebt de metaverse met VR, AR, social commerce, zakelijke communicatie, creator economy. Er zijn ook heel veel kansen nog in Facebook.
Nou, klinkt spectaculair.
En het is ook niet voor niks mijn grootste holding.
Ja, dat is duidelijk.
En ze groeien nu van 30% per jaar.
Ja.
Bizar. En iedereen denkt natuurlijk, die 30% gaan ze natuurlijk nooit volhouden.
Nou ja, jij hebt die grafiek in je hoofd.
En dat is het grappigste.
Onder plafond.
Daar had ik dus met Dennis over. Die is bijvoorbeeld belegger in Google.
Mm-hmm.
En die heeft natuurlijk al fair value berekeningen met DCF. En iedereen doet altijd de eerste 5 jaar altijd een hardere groei dan de 5 tot 10 jaar groei. Aan de ene kant logisch, want er zit onzekerheid in natuurlijk, je weet het niet. Maar het hele idee van een netwerkeffect is natuurlijk dat het in principe, misschien de groei aan zich misschien wel ietsje gaat afnemen. Op een gegeven moment heb je de hele wereld bereikt.
Yeah.
Maar dat in principe de winsten, die hoeven niet af te nemen.
Nee.
En daar heeft natuurlijk eigenlijk met Google laat zich ook zien dat iedereen die zeg 5 jaar, 10 jaar geleden een fair value berekende, die zit natuurlijk extreem naast. Want op dat moment was eigenlijk de eerste 5 jaar minder harder groeien dan de laatste 5 jaar.
Ja.
En iedereen doet het juist andersom. Daardoor denk ik ook dat iedereen die soort van heel rationeel die grote techbedrijven gaat analyseren en gaat waarderen, er altijd naast zitten.
Nou ja, lieve luisteraar, vond je het nou een beetje abstract hier en daar? Dan zou ik zeker aanraden om even bij de show notes te kijken. Daar staan allemaal grafiekjes en afbeeldingen en visualisaties van wat Pim zojuist heeft uitgelegd, toch?
Ja, ik realiseer me heel goed dat dit is echt een hele nieuwe gedachte. En ik heb dus heel veel moeite om het heel duidelijk en goed over te brengen. Dus het kan misschien wat verward overkomen nu.
Nee, dat valt wel mee. Maar het is zo'n groot effect op dat op zoveel verschillende manieren zich kan uitspelen, dat ik gewoon heel hard moet nadenken ondertussen.
Ja, ik denk,
dat kan ik wel.
We gaan ook over een tijdje, mm-hmm, gaan we dit nog eens terugpakken. En dan kan ik uitleggen wat ik hier geleerd heb, hoe ik dat ga implementeren in PDT.
Oké. Okay. En in je beleggersstrategie misschien wel.
Ja, ook denk ik ook wel. En ik merk ook wel steeds meer dat ik me nu echt goed geprint realiseerde bedrijven die echt een goed netwerkeffect in hun business, en eigenlijk meerdere netwerkeffecten, die zijn heel hoog gewaardeerd.
Gaan we naar de PDT-update. Pim, ik zag een filmpje van jou met een grote knuppel in je hand. En een hele grote gouden plaat. licht toe.
Wij hebben de beurs mogen openen.
Ter ere van?
De lancering van PDT.
Ja.
Ik heb de beurs in het groen geslagen die dag.
Oh ja, was het een goede dag geworden uiteindelijk?
Ja, het was groen geëindigd.
Oké.
Groen geopend en groen geëindigd.
Mooi.
Ja, heel mooi. We hebben vorige week donderdag PDT gelanceerd. Publiek, dus iedereen kan zich nu publiek aanmelden. Je hoeft dus niet meer eerst vriend van de show te worden en dan eerst 19 afleveringen te luisteren voordat je PDT kan gebruiken. Überhaupt weet van het bestaan van PDT.
Mm-hmm.
En nu is het gewoon live, dus iedereen kan daar gewoon een account aan maken en 7 dagen gratis proberen. En eigenlijk de gelegenheid van dat hebben wij de beurs mogen openen als een soort van cadeautje van Euronext. Dus dat was heel, heel mooi. Ook een rondleiding gekregen over hoe normaal IPO's werken en hoe dan de boardroom werkt en hoe dat praatje werkt. En een stukje geschiedenis over de beurs.
En je hebt natuurlijk die beursvloer gezien die daar beneden ligt.
Ja.
Veel rustiger dan je misschien in je hoofd had. Of
nou
niet?
Ja, ik weet natuurlijk dat er niks meer afspeelde op de beurs.
Ja.
Het is nu gewoon, mensen huren daar nu gewoon huren daar gewoon een
cubicle.
Ja, gewoon een soort van kantoortje. Dus het is, de beurs vindt natuurlijk digitaal plaats nu.
Ben je trots?
Ja, dat was, was wel een mooie mijlpaal dit. Ja. Ja. Dus, maar ik realiseer me ook wel, ik heb in het verleden zoveel bedrijven gelanceerd. Softwarebedrijven, meestal voor anderen dan. Dat ik wel me realiseer dat een lijfgang voelt alsof je, alsof dan heb je heel lang gewerkt en denk je, oh, nu gaat de hele wereld te zien.
Ja.
Maar dat gebeurt natuurlijk niet. Het begint pas op het moment dat je lanceert.
Ja.
Dan beginnen mensen te zien en dan gewoon lekker doorontwikkelen.
Ja. Iedereen kan nu naar portfoliodividendtracker.com gaan en de PDT proberen. Toch een weekje gratis, geloof ik?
7 dagen, ja.
Ja, en als je dan niet tevreden bent, dan kun je kosteloos opzeggen.
Ja, moet je niet doen natuurlijk.
Nee, dat zou echt heel dom zijn als je dat opzegt. En we willen natuurlijk alle nieuwe vrienden van de show en de vrienden die blijven bedanken voor hun steun.
Ik heb best wel veel nieuwsitems. We moeten even kijken wat we gaan behandelen. Maar laten we eerst eens beginnen met dat Universal Music Group in Amsterdam genoteerd staat.
Oké, moet ik deze mensen kennen?
Dat is eigenlijk het bedrijf achter de grote artiesten zoals Rihanna, Taylor Swift, Justin Bieber, Lady Gaga enzovoort.
Oh, al mijn helden.
Maar ze hebben ook natuurlijk de rechten van Bob Marley, Amy Winehouse, ABBA, Queen en zo.
Oh, oké. Dat is wel een grote dus, ja.
Het is een hele grote speler als het gaat in de muziekwereld.
Ja.
En dat was altijd een onderdeel dan Vivendi. Dat is een Frans groot bedrijf. En daar was het een onderdeel van. Maar de waarde bleef een beetje in verborgen. En nu hebben ze het naar de Amsterdamse beurs gebracht.
Oh, joepie.
En de bestaande aandeelhouders zijn Tencent met 20%. En dan de SPAC van Bill Ackman met 10%. En dan Vivendi blijft nog 10% eigenaar. En die andere 60% zijn eigenlijk de aandeelhouders van Vivendi. Die hebben die andere 60% gekregen.
Ja.
En bij beursgang in Amsterdam ging het gelijk met 33% omhoog. En het is best wel veel waard ondertussen. Dus bij de volgende weging in maart 2022 gaat Universal Music Group gewoon in de AEX komen.
Oh.
Verbaast me eigenlijk dat ze in Amsterdam zijn gekomen, maar ja, dat is dus wel weer een verrijking van de AEX.
Ja, wat zou erachter zitten?
Ja, er gaan steeds meer bedrijven in Amsterdam die totaal niet Nederlands, die hebben gewoon helemaal niks Nederlands gerelateerd, maar iedereen wil naar Amsterdam nu.
Dus, maar is dat een soort van mode of een hype? Of hoe werkt dat?
Nou ja, Amsterdam is blijkbaar dus een van de meest interessante beurzen. Ik denk ook dat het komt door de Brexit. Dat dit zou misschien eerst naar Londen zijn gegaan. Maar nu toch maar naar de AEX.
Want
maar,
wat maakt een beurs eigenlijk uit voor een bedrijf?
Ja, in wezen maakt het niet uit. Ik denk misschien ook qua aandacht. En dat de AEX meer een technologiebeurs aan het worden. Dat ze daar graag tussen willen staan. Maar ja, het komt dus denk ik vanaf maart volgend jaar gewoon in de AEX.
Nou.
Dan hebben we dus een groot bedrijf erbij dat in alle grootste artiesten onder beheer heeft. Ja.
Dat is cool. Nou, Universal Music, welkom in Amsterdam.
Dat is natuurlijk een mooie beursgang en een succesvolle. Dus we hebben als je in de AEX belegt, een tracker, dan heb je straks volgend jaar denk ik ook dit bedrijf erbij.
Mm-hmm.
Het zit natuurlijk op de AEX. Is de kans ook dat heel veel Nederlanders daar straks in gaan beleggen, omdat het natuurlijk dichter bij huis is en er wordt meer over geschreven. Natuurlijk zeker mogelijk is. Dan hebben we nog een andere Nederlander die gaat een bedrijf naar de beurs brengen.
Oké.
Okay. In Amerika. Sietse. En die gaat GitLab naar de beurs brengen.
Wat is dat?
Die gaan denk ik over denk ik over 2 maanden onder mij naar de beurs. Dat is een bedrijf waar je als software developers samen aan de code werkt. Je moet een beetje zien, als je met z'n allen een boek aan het schrijven bent met heel veel mensen, dan moet je daar een soort van tools voor hebben om dat wel met elkaar in te passen. Je kan natuurlijk niet met z'n allen zomaar aan een boek gaan schrijven. Nee. Dus wat je dus moet doen, is dan maak je eerst een kopie van het boek. Kan je als developer, krijg je dat lokaal, kan je daar wat aan toevoegen. En dan kan je dus weer dat op een gegeven moment weer terugzetten naar het originele boek. En dan geeft dat de software heel erg duidelijk aan welke stukjes er zijn aangepast. Dus die merge eigenlijk, die twee varianten bij elkaar. Die geeft dat software, geeft heel erg aan, dit stukje is nieuw, dit stukje is nieuw, dit stukje is nieuw. Dan kunnen anderen daar een comment over geven. Dus kunnen ze, nou, dit werkt wel, dit werkt niet. En of iets aanpassen. En zo kunnen ze dus weer een nieuwe waarheid creëren.
Ja.
Dan kan je dus met heel veel mensen aan één boek werken. In dit geval software dan.
Handig.
Dit heb je gewoon nodig. Je kan niet met z'n allen aan één software product werken zonder zo'n soort.
Ja.
En er zijn eigenlijk 3 concurrenten. Dat is Atlassian. Dus Bitbucket. Nou, ja. Daar hebben we het over gehad. Dat staat op mijn watchlist. En GitHub. Nou, dat is overgenomen door Microsoft. En dit is dan, GitLab is dan ook een variant. En dat is dan door een Nederlander opgericht. En het leuke aan dat bedrijf is dat het 100% remote is. Dus het is een van de eerste 100% remote companies. Dus ze hebben gewoon geen kantoor. En ze hebben 1600 man personeel en geen kantoor.
Wow.
Ze zitten in 65 verschillende landen personeel.
Nou ja, het is ook wel misschien weer logisch. Als je dus een softwarebedrijf hebt waar je werkt aan iets, waar iedereen zelf op afstand kan werken aan iets.
Ja,
dan grappig. Is het best ook wel slim om dat zelf dan ook te doen.
Ja, grappig is dat, hè?
Moet wel lukken. Ja.
Ja, maar dat is dus.
We zeggen dus naar Amerika.
Ja, hij woont dus in Californië.
Oh.
Omdat het overgrote gedeelte van het personeel is Amerikaans. Mm-hmm. Maar het is een Nederlander. Maar gaat dus naar de beurs. Dus toch wel. We hebben weer een Nederlandse miljardair erbij.
Het
wordt denk ik gewaardeerd op om erbij 6 miljard. En hij heeft 19% belang nog. Dus ja.
Nou, dat is niet gek.
Dat is niet gek, nee. We hebben weer een Nederlander die het bedrijf naar de beurs brengt. En we hebben net een herweging gehad van de AEX. Elk kwartaal is er een herweging.
Je fietst er even nog een nieuwtje in.
En één keer in het jaar is er een grote herweging. Dat bijvoorbeeld de Universal Group ook in de AEX komt. Maar we krijgen wel die andere 3 kwartalen hebben een kleine herweging in vorm van de bestaande holdings anders gewogen worden.
Ja.
En er zijn eigenlijk 3 grote wijzigingen. ASML is teruggeschroefd van 20,7% naar 14,8%. Dus een verlaging van 5,9%. Dus dat is best wel pittig. Unilever is iets omhoog gegaan met 1,7%. En Prosus, die heeft natuurlijk zijn free float extreem verhoogd door de aandeelwissel te doen met Napster een tijdje geleden. Dus die gaat nu van 3,5% naar 7,6%. Dus 4,1% meer. Dus
okay.
Je gaat nu merken dat als ASML stijgt, dat het ietsje minder effect heeft dan dat het hiervoor deed.
Ja.
En als Prosus stijgt, gaat dat een veel sterker effect hebben dan hiervoor. Een dubbel effect. Dus, dat zijn de grote verschillen.
Oké. Okay. Tot zover het beursnieuws.
Laten we het daar even bij houden.
Oké. Okay. Gaan we naar portfolio. Zijn transacties gepleegd, Pim?
Ja, vorige week eigenlijk gewoon. Hebben we natuurlijk, dat is er uitgegaan.
Oh ja, want Jitsen. Toen hadden we druk met Jitsen. Ja.
Ja. Maar ja, ik zal het nu even kort houden. Ik heb JP Morgan verkocht. En ik heb eigenlijk dat geld over 9 verschillende posities verplaatst. Dus ik heb nu ben ik op 20 posities.
Hé, hey, dat is een soort ook weer een mijlpaal.
Ja, dit is waar ik naartoe wilde werken. En vanaf nu is het er eentje erin, is eentje eruit. Dus dat, en mijn portfoliowaarde is 238.800.
Oké. Okay. En mijn waarde is 7.006.
Kijk, ja, dan ben jij ook wel goed gezakt. Ik ben ook flink gezakt. Ik ben in twee weken tijd nu met 9000 euro gezakt.
Ja, ik ben inderdaad veel gezakt. Nu het ja, zegt, ik heb helemaal niet meer gekeken, moet ik zeggen.
Nee, we beginnen een beetje te zakken.
Sst.
Dat is niet erg.
Je hebt heel veel invloed, hè?
Ja, maar dit is goed. Dit is goed. Het is goed om een beetje weer naar beneden te gaan.
Uitverkoop en zo.
All ja, right. Maar ook gewoon gezonder in een markt moet af en toe een beetje naar beneden gaan.
Oké. Okay. Gaan we naar de reviews. Frenkel schrijft over de aflevering met Jitse Groen. Heel erg leuke uitzending. Wat gaaf dat het gelukt is om Jitse Groen als gast te krijgen. En wat leuk dat hij dit ook heeft gehonoreerd. Waar ik wel benieuwd naar ben, Pim Verlaan, is jouw kijk op Jet veranderd sinds je met hem gesproken hebt?
Ik heb natuurlijk wel over nagedacht. Ik kom eigenlijk wel dat Jitse is echt ondernemer. Ik heb zoveel boeken over ondernemers gelezen. Je herkent gewoon in hem zoveel dingen als wat een goede ondernemer moet hebben.
Ja.
Dat is voor mij al buiten kijf dat hij echt een goede ondernemer is.
Daarin ben je bevestigd.
Ja, dat is, de ongelooflijke focus en die jij heeft. En ook de strategie en executiekracht. Dat is echt, nou, dat is bijzonder als ondernemer. En het is, hij heeft ook niet voor niks een bedrijf gecreëerd dat 16 miljard waard is. Mm-hmm. Want hij heeft niks. Hij doet daar heel veel dingen goed. Maar of Just Eat nou ook een... Kijk, hij is hier gekomen doordat hij een hele goede ondernemer is. Maar ik vraag me wel... daar ben ik wel wat anders over na gaan denken. Mm-hmm. Dat de business, het businessmodel, gewoon de business aan zich... niet op een gegeven moment een limiterende factor gaat zijn. Ik heb niet het idee dat Jitsen een limiterende factor is. Maar meer het businessmodel aan zich. En ik denk ook als je belegt in Just Eat... dat je eigenlijk aan twee dingen moet geloven. Je moet eigenlijk geloven dat Jitsen dit kan. En de volgende vraag eigenlijk die je zou moeten... denk je dat dit businessmodel uiteindelijk winstgevend gaat zijn? Dat zijn eigenlijk wel de twee belangrijke vragen die je voor jezelf moet beantwoorden. Want de auto-industrie groeide ook altijd heel hard in de vliegtuigindustrie.
Yeah.
Maar die zijn uiteindelijk nooit echt winstgevend geworden.
Nee.
Dus dat is wel... denk dat realiseer ik me wel, dat het ligt niet aan Jitsen. Daar gaat het ook niet aan liggen, denk ik. Maar de vraag is veel meer, gaat het gewoon überhaupt deze industrie, deze vorm van business, een winstgevende business worden? Daar moet je wel echt in geloven. Anders moet je niet in, denk ik, in Just Eat beleggen.
Ja.
Gaat food delivery uiteindelijk winstgevend worden? En als ik dus die businessmodellen aan het analyseren ben, dan ben ik dus ook naar Just Eat gekeken. En we dachten dat Just Eat is een marketplace. En dat is in wezen ook een marketplace. Maar het is wel van de drie varianten die we net besproken hebben...
de minst sterke.
Echt bij far de zwakste.
Ja.
En daar zit ook ik heb een mooi plaatje ook op de website gezet... waar je de drie effecten ziet van de drie verschillende marktplaatsen... over hoe die over tijd verlopen. Wat ik me nu eigenlijk heel goed realiseer is dat... hij heeft allemaal lokale netwerkeffecten. Is dat in Amsterdam heeft hij een netwerkeffect. Want als je allemaal heel veel restaurants hebt en je hebt heel veel gebruikers, dan zit je soort van in zo'n netwerkeffect lokaal. Ja. En dan is het heel moeilijk voor een Uber of een Deliveroo om daartussen te komen.
Ja.
Maar dat die kracht die hij heeft in Amsterdam, hij haalt er niet heel veel voordeel uit in een andere stad. Want dan moet hij eigenlijk weer opnieuw beginnen.
Ja. En daarom, in een ander land.
En hij weet dat ook. En daarom zegt hij ook dat het bijna onmogelijk is om iemand in te halen.
Ja.
Als iemand voorloopt. Dat heeft hij heel duidelijk uitgelegd. Dat als iemand, je kan al wel harder groeien, maar aan absolute orders haal je het niet meer in.
Nee, dus het enige wat je kan doen is overkopen.
Ja, wat hij ook zei is dat wij voegen meer absolute orders toe dan heel nummer 3 heeft. Hij realiseert dat ook heel goed. Waardoor je eigenlijk in dat businessmodel dus eigenlijk niet echt een netwerkeffect heeft. Ja, het netwerk is heel klein, maar hij heeft dus eigenlijk allemaal mini-netwerkeffecten.
Ja.
Maar hij kan niet die synergie gebruiken. Ja, wel in technologie en in kennis natuurlijk, maar dat is natuurlijk wel minimaal. Helemaal op zo'n schaal is technologie vrij goedkoop, want het is natuurlijk niet een heel complex.
Nee.
Dus zijn eigenlijk soort zijn TAM is, zijn total addressable markt is eigenlijk constant klein. Hij kan niet zoals Tesla, dus hoe meer mensen gebruik maken van de auto, dus hoe meer data die ze hebben, hoe meer je die autopilot kan verbeteren en ze gaan maar door. Tesla kan het over de hele wereld uitzetten.
Ja.
Dus je hoeft niet in elke stad weer opnieuw te vechten met een concurrent. Waardoor eigenlijk het landschap gaat worden waar heel veel verschillende spelers blijven bestaan. En dat er denk ik de enige manier om dit winstgevend kan zijn, is dat er ooit een moment komt dat iedereen zegt, oké, we gaan nu de markt verdelen en we laten elkaar met rust. Dan kan je wel serieus prijzen verhogen, want dan ben je de grote speler in een bepaalde regio. Ja. Maar dan is het wel heel belangrijk dat de concurrentie... Dat ze dat onderling een soort van met z'n allen geaccepteerd hebben.
Yeah.
En dat de overheidsregulatie nu niet gaat komen in de vorm van dat er in de fee caps gaan komen en allemaal dingen. Dus het is wel een netwerkeffect. Het heeft wel een moat. Maar het is langer na niet de holy grail onder de moats.
Okay.
En dat realiseer ik me eigenlijk wel heel goed.
Ja, ik nu ook.
Dus ja, ik hou gewoon mijn positie aan. Maar ik ben wel. Ik merk echt dat ik in Just Eat heel veel aan het leren ben over wanneer is een business nou echt goed en wanneer niet. Maar dat moet ook wel zeggen dat al met beleggen gaat het natuurlijk niet over dat je het altijd de allersterkste bedrijven belegt.
Nee.
Hè? Kijk, neem bijvoorbeeld Dennis. Dennis belegt in 20 verschillende bedrijven, maar die zijn allemaal stuk voor stuk natuurlijk niet. Die worden niet de grootste bedrijven in de wereld. Hij belegt niet in de allersterkste bedrijven in de wereld. Zolang je maar een bedrijf voor een goede prijs koopt. Kan je daar prima geld mee verdienen.
Ja.
Maar dit is wel ik heb er echt weer een hoop van geleerd. Ik vond het gesprek met dit zo echt heel leuk.
Ik ook.
En ik denk dat ik meer dat gesprek heb gevoerd als ondernemer dan als belegger. Ik vind dat misschien nog wel meer een passie ondernemen dan beleggen.
En ik was gewoon lekker mezelf, hè?
Ja, maar dat ben je altijd, toch?
Ja, ik ben altijd lekker mezelf. Goed, we hebben nog een oproep aan alle vaste luisteraars. Want we hebben nu 68 afleveringen gemaakt over, miljoen onderwerpen. Nou, dat niet helemaal, maar wel heel veel onderwerpen. Dus misschien zijn er nog wel onderwerpen waarvan jij denkt, dit is nog niet besproken of nog niet genoeg. Verdient meer aandacht. Nou, laat het ons vooral weten. Ook als je denkt van, ik ben nog een interessante gast die je moet uitnodigen. Want dan kunnen we dat in overweging nemen en misschien wel doen.
Ja.
Toch?
Ja, een beetje nieuwe ideeën.
Ja, dus stuur een berichtje of laat een comment achter in de community. En
ik heb die post al geplaatst. Dus er zijn al heel veel reacties binnengekomen. Maar gooi ideeën maar op.
Ja.
Ook als je ook een interessante gast hebt die je kent, die kan je ook aandragen.
Ja, en alvast.
Ik ben vooral op zoek naar gasten die je niet zoveel hoort. Dus ik wil een uniek geluid. Dus niet alle mensen die je altijd in alle andere podcasts en RTLZ en zo allemaal al hoort. En ik wil het liefst onafhankelijke mensen, het liefst particulieren die ergens heel veel kennis over hebben. Die vrijheid kunnen praten. Dat vind ik heel belangrijk.
Dus bedankt voor het meedenken alvast. En dan rest ons nog één ding. As usual. Investeer in je kennis en beleg met beleid.